Allereerst nog een aantal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats staat volgende week zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan, dominee P. Roos van Utrecht Noord. Tweede mededeling is een herinnering dat deze middag om 14:15 de zondagsschool weer hoopt te beginnen. De derde mededeling is eveneens een herinnering dat vandaag de extra collecte gehouden zal worden voor het bouwfonds. En de vierde mededeling, de laatste, heeft betrekking op de prediking. Zoals u begrepen hebt, hebben we vanmorgen de bediening van de Heilige Doop. En ik heb de laatste 7 malen bij de doopsbediening een serie preken gehouden over wij en onze kinderen. Daar zal ik niet mee verder gaan. Ik hoop deze morgen de serie over Elia voor te zetten, waar ook veel in ligt voor ons en onze kinderen. Maar omdat ik vanmorgen de stof niet af zal kunnen krijgen, hoop ik ook vanavond voor deze ene keer door te gaan. Te meer omdat ik volgende week zondag hier niet zal zijn. Dus vandaag hopen we 2 bij het leven van Elia stil te staan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 111, het 2e en het 3e vers. We willen nu luisteren naar het lezen van de wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Psalm 119, vers 84, waarna we samen lezen uit de schriften. En de schriftlezing voor deze morgen is het gedeelte uit 1 Koningen 17, de versen 1 tot en met 7. We noemen nu 1 Koningen 17, de versen 1 tot en met 7, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 84ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Koningen 17. En Elia de Tisbiet van de inwoneren van Gilead zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier. En wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren. Want hij ging en woonde bij de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen en ook vanmiddag, vanavond, nadenken over het gedeelte wat u is voorgelezen, heel in het bijzonder dan de versen 2 tot en met 6... van dit hoofdstuk. Daar lezen we de woorden van God. Daarna geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren. Want hij ging en woonde bij de beek Krit die vooraan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees. Desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. Voordat we dit gedeelte van het woord van God overdenken, worden we geroepen om aan een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En wij lezen u het formulier voor de bediening van de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt dit kind als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, en de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen, Wat is daarop uw antwoord, broeder Mostert? Ja. Zuster Mostert. Ouders, het is een wonder dat u hier mag staan en straks uw kindje ten doop mag houden. Dat wordt bij een doopsbediening wel meer gezegd. En laten we het heel nadrukkelijk zeggen, het is altijd een wonder als ouders een gezond kindje van de Here ontvangen mogen. Maar voor u beiden toch wel heel bijzonder een wonder dat alles zo mocht gaan en dat de Here u zo rijk zegende, boven bidden, denken en verwachten. Maar het is niet alleen een wonder dat u een kindje uit de hand van de Here mag ontvangen, een gezonde dochter. Het is ook een wonder dat u hier mag staan en dat uw kindje het sacrament van de heilige doop ontvangen mag. Want alhoewel daar misschien veel minder in termen van een wonder over gedacht wordt, laten we het vanmorgen maar benadrukken vanuit het oude formulier en ook vanuit het woord van de Here zelf. Het is een wonder dat er kinderen gedoopt mogen worden. Want wat zegt de doop? De doop zegt, zo hebben we het gelezen, dat wij met onze kinderen onrein zijn. Dat wordt ook in de bediening van de doop zichtbaar. En ik hoop dat u, wanneer uw kindje op mag groeien, het ook haar zeggen mag. Wij en onze kinderen onrein. Maar dan zegt die doop meer. Die doop zegt dat wij gereinigd moeten worden en dat wij gereinigd kunnen worden. En dan wijst de doop water heen, zo hebben we gelezen, naar het bloed van de Heere Jezus Christus en van de schriften zeggen dat dat bloed alleen reinigen kan van alle zonden. En zo wordt aan het begin van het leven van ons mensenkinderen, ook aan het begin van het leven van uw dochtertje, het evangelie al zichtbaar uitgestald. Zelf begrijpt ze het nog niet. Zelfs wij volwassen mensen hebben genade nodig om het te begrijpen. Maar in het begin van ons leven wordt al gezegd, u die onrein bent, moet gereinigd worden, maar kunt gereinigd worden. En er is reiniging te verkrijgen in het bloed van de Heere Jezus Christus. Ouders, ik hoop en verwacht dat u dat ook uw kindje voor zult houden. Straks zo heel eenvoudig. Er is reiniging te krijgen, vergeving te vinden in het bloed van de Heere Jezus Christus. En bovenal, laat dat er vooral ook zijn, van nu af aan, gebed. Of de Heere zelf. Dat wat in de doop zo rijk wordt uitgebeeld en bezegeld, wil bevestigen en toepassen in onze harten en in de harten van onze kinderen. God kan het doen. God wil het doen. Want we zien de wonderen, al verstaan we ze misschien niet. Het wonder van de geboorte, het wonder van de doop. En God wil ook dat wonder van de wedergeboorte geven. Door het bloed van Jezus Christus. En dat, laten we het maar heel eerlijk zeggen, is toch de enige hoop in onze vaak zo verwarde tijd. Wanneer we letten op onze kleine kinderen in de wieg en als ze opgroeien. Het gebed, o God wil u ze reinigen. Het wonder van de wedergeboorte geven, om Jezus wil. Ouders, God geven u, zo vanuit het woord, uw kind te mogen voorleven en voor uw kind te mogen bidden, uit genade. Amen. We willen nu eerst zingen, gemeente, en we zingen uit Psalm 103, het 9e vers. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Na het zingen van deze psalm zal de doopsbediening plaatsvinden en aansluitend zingen we staande de zegenbede uit Psalm 134, het 3e vers, dat 's Heren zegen op u daal. Thank you. Rosalia Ariana, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en willen we ook de Heer om zijn zegen vragen voor het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, wil u dat doen uit genade. Heren, u hebt deze beide jonge ouders rijk gezegend. Ze mogen na tijden van veel spanning en zorg nu de vreugde beleven dat ze een kindje mochten ontvangen. En ook dat ze hier in het midden van de gemeente hun ja-woord mochten geven. En dat hun dochtertje het teken en zegel van uw verbond mocht ontvangen. Maar nu hebben we gebeden, Heren, dat het alles wacht op uw goddelijke zegen. Wil die zegen ook schenken. En zou u dit jonge leven voor uw rekening willen nemen en willen geven die genade die in het verbond beloofd wordt en die in de doop bezegeld wordt. Heren, werk door met uw geest, opdat ook dit jonge leven door u gered en behouden mag worden, op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Geef dat ouders daar ook veel voor uw aangezicht mee mogen worstelen en op mogen pleiten. Wil u ook zelf met uw genade krachtig werken in hun leven. En wil u geven dat het blijken mag dat uw verbondstrouw ook rust op het late nageslacht, op het nageslacht wat leeft in deze nadagen van de 20e eeuw, in deze laatste dagen van het wereldbestaan. Wil u, Heere, onder ons ook werken, onder onze kinderen. We zijn er vanmorgen alle getuigen van geweest dat u wonderen doet, Want u geeft leven. En u laat uw verbond en uw woorden nog onder ons, ook al verdienen wij dat niet. Heere, wil ook die grote wonderen doen, dat u mensen bekeert, dat u in de harten van jongeren en van ouderen wilt werken met uw genade. Dat hebben we nodig en dat hebben onze kinderen nodig. Heere, geef dat dat ook door middel van de prediking van uw woord en door de krachtige bediening van uw Heilige Geest mag blijken. En wil u ook onder ons wonen en werken. Sterk de ouders. En wil u geven dat ze bij de taak van de opvoeding, en die is vandaag de dag vaak niet gemakkelijk, toch alle hulp en kracht alleen van u mogen verwachten. En wil u onze jonge mensen die midden in de branding van deze tijd staan en door vele dingen worden aangetrokken waar de zuigkracht niet alleen van buiten, maar ook van binnen zijn invloed doet gevoelen. Wil u ze bewaren. Bewaren bij uw woord. En wil u velen, kon het zijn, alle bekeren. Heere, voor u is het toch niet te wonderlijk. We bidden u ook of u aan onze kleine kinderen wilt gedenken. Vanmiddag zal de zondagschool weer beginnen. Wil u geven dat ook dat eenvoudige werk waar uw woord verteld wordt en op een kinderlijke wijze aan de kinderharten wordt gelegd, wil u het zegenen en geven dat ook dat eenvoudige werk niet ijdel mag blijken in u de Heere. Wil u hen die leiding geven en vertellen, heel in het bijzonder ook daarbij nabij zijn. Wees u met al onze kinderen, Heere, en met onze jonge mensen. Wil u hen vanuit het woord van u leiden, onderwijzen, bewaren en door de krachtige werking van uw geest bekeren. En wanneer wij deze morgen dan ook op een hele bijzondere wijze herinnerd zijn aan de wonderen van u, worden we ook vanuit het woord van morgen op wonderlijke dingen gewezen. Hoe u wonderen doet en hoe uw weg wonderlijk is in het leven van uw dienstknecht Elia. Heere, geef dat we die lessen mogen verstaan, die verootmoedigende lessen, want het zal vanmorgen gaan over de verbondswraak en over de verbondszegen. O, wil u geven dat die twee aspecten vanmorgen op het hart van ons en onze kinderen gebonden mogen worden. Dat wanneer wij buiten u leven en buiten u doorleven, wanneer wij ons niet bekommeren om uw verbond en woorden, dat dan de woorden van de verbondswraak levensgroot over ons leven geschreven staan. En leer ons zoeken naar de verbondszegen. Want u hebt het gezegd dat u al uw kinderen, ook al moeten ze soms door moeilijke omstandigheden heen, ook al gaat het soms door dagen of weken of maanden of jaren van beproeving heen, dat u ze verbergt in het verborgene van uw tent. En dat u voor de tijd en voor de eeuwigheid hen met alle goed verzorgt, of het kwade tot hun beste keren wil. Zo hebben we het gelezen in het oude formulier en zo was het ook bij Elia. Heere, geef dat die dingen vanmorgen duidelijk mogen worden. En wil u geven dat het onderwijs wat ook in dit gedeelte ligt, vanmorgen en vanavond, helder mag zijn, toegepast mag worden. Opdat wij mogen zien voor het eerst hoe groot onze nood en ellende zijn, of ook opnieuw. Opdat we mogen zien hoe wonderlijk gij handelt. En opdat uw kinderen ook onderwijs mogen ontvangen in de soevereine wegen van u, de levende God. Heere, gedenk aan ons. Wees u met allen die hier niet kunnen zijn. Denk aan allen die ziek zijn of die eenzaam zijn. We denken aan onze ouderen die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. Heere, wil u hen gedenken. Velen zullen ook meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u geven dat ook via de kerktelefoon het woord van u gezegend mag worden. We denken aan onze zieken en dragen bijzonder broeder Kivit aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis verkeert. We zeggen uw naam dank dat het deze week toch goed mocht gaan en dat hij herstellen mag. Wil u hem bijzonder met zijn vrouw en al degenen die hun lief zijn gedenken. En in deze omstandigheden nog wonderen doen. We vragen, wees u met ons allen. En we bidden dat niet om iets in onszelf, want wij hebben niets om op te pleiten. Wij en onze kinderen, we hebben het gehoord, uit die altijd weer aangrijpende woorden van het oude formulier. We zijn zondige mensenkinderen, in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des torens. Heere, doe dat op onze wegen, opdat we daar niet goedkoop of gemakkelijk overheen zouden leven. Maar opdat deze werkelijkheid ons vernederen zou en uit zou drijven tot u. Om nu in een rechte weg en in een weg van recht genade te krijgen. Want die is alleen te ontvangen in de weg die ge zelf hebt geopend in het gezegende werk van de Heere Jezus Christus. Hem die meer is dan Elia. We vragen het. Zegen gij ons zo om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 74, de versen 9, 11 en 12. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 74, het 15e vers. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. Het zij een fontein deed uit een rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Psalm 74, het 15e vers. Dat was intreden en afscheid tegelijk. U weet, gemeente, als dat gezegd wordt, dan is het niet best. Als een dominee voor het eerst ergens voorgaat en de mensen zeggen dat betekent dat ze zijn prediking niet gewaardeerd hebben. En dat de kerkenraad hem niet weer zal vragen. Die ene zondag dat hij voorging, dat was intreden en afscheid tegelijk. Kan ook anders. dat het van de kant van de dominee zo ervaren wordt. Al zal dat misschien iets minder voorkomen, ik weet het niet. Dat een dominee zelf denkt, ik heb daar nu wel gepreekt, maar wat mij betreft, dat is intrede en afscheid tegelijk. Dit is voor het laatst. Hier kan ik mijn woord niet kwijt. Helaas, zulke dingen gebeuren. Want laten we heel eerlijk zijn, dat is nooit iets wat tot vreugde stemt dat zulke dingen voorkomen. Dat mensen een prediking om welke reden dan ook niet begeren. En dat mensen zeggen, wel intrede en afscheid. Maar in deze geschiedenis zegt God het. Tot zijn knecht Elia. Elia, je intrede, dat is gelijk je afscheid. Want het eerste woord wat we van Elia lezen, dat is dat hij voor koning Ahab en waarschijnlijk ook koningin Izebel staat en die woorden in hun gezicht slingert, er zal geen regen of dauw zijn, dan tenzij naar mijn woord. Dat is de eerste prediking, de eerste boodschap die we van hem lezen. Zijn intreepreek, als ik dat zo zeggen mag. En als hij in een ogenblik die woorden geuit heeft en met kracht zijn boodschap in de naam van de Heere voor de vorst van het tienstammenrijk van het noordelijke rijk van Efraïm heeft gelegd, dan verdwijnt hij en dan zegt de Heere uitdrukkelijk tot hem, spreek niet meer. Ga heen en verberg u bij de beek Krit. Waarom is Elia's intrede gelijk zijn afscheid, althans voorlopig? Waarom moet hij zich verbergen bij de beek Krit? We willen er vanmorgen over nadenken. En het thema van de prediking voor deze morgen is Elia verborgen bij de beek Krit. En we denken dan heel in het bijzonder over twee dingen na. Allereerst de verberging als teken van Gods verbonds wraak. En in de tweede plaats de verberging als teken van Gods verbonds zegen. Elia verborgen bij de beek Krit. De verberging als teken van Gods verbonds wraak. En ten tweede de verberging als teken van Gods verbonds zegen. Om nog even terug te komen op die eerste boodschap, die intreepreek van Elia. We hebben het de vorige week zondagavond gezien dat in een tijd waarin de zonde hoogtij vierde, de zonde onder het verbondsvolk van Israël, Ahab koning werd. En door zijn huwelijk met Izebel, die een devootvereerster was van de Syrische, de Fenicische god Baal. Daardoor werd Ahabs leven nog ten kwade beïnvloed en hij voerde de Baaldienst geleidelijk aan in het tienstammenrijk, het rijk van Efraïm in. Zo dat niet alleen met het tweede gebod de hand gelicht werd. Dat werd voor die tijd ook gedaan. Maar nu ook tegen het eerste gebod gezondigd werd. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En omdat Ahab het volk doet zondigen. En het volk doorgaat in de zonde. En kennelijk verhardt in de zonde. Komt het oordeel van de Heere. De Heere had in het boek Deuteronomium gedreigd dat wanneer zij het beloofde land zouden binnengaan en vlijtig zouden horen naar het woord van de Heere, dat hij hen alle zegen zou geven voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maar wanneer ze niet zouden horen naar zijn woorden, dat hij dan de zegen zou inhouden. En een van de dingen die hij zou inhouden, dat was de regen en de dauw. Er zou geen eten meer zijn, er zou geen gewas meer groeien, er zou geen water meer zijn om te drinken, alles zou sterven. En die dreiging die Mozes bij de intocht in het beloofde land al had uitgesproken, gaat hier in vervulling. Want wanneer het volk onder leiding van Achab en Izebel de woorden van de Heere onder de voeten vertreedt, wanneer ze niets meer willen weten van de dienst van Jehovah, de Eeuwige, dan zendt de Heere zijn profeet. En die profeet heeft maar één korte boodschap. Er zal geen regen of dauw meer zijn. Daarmee zegt de Heere dat zijn oordelen nu in werking gaan treden. De hemel zal strak blijven en de zon zal onbarmhartig blijven schijnen. En in de morgen zullen geen dauwdruppels meer het gras en het gewas bevochtigen. En in november zal de vroege regen niet vallen en in april de late, de spaderegen niet vallen. De oogst zal verdorren en de mensen zullen sterven. Gods oordelen over Israël. Maar vergist u zich niet, daar blijft het niet bij. Het is niet alleen dat met betrekking tot het dagelijkse leven, met betrekking tot het levensonderhoud, het dagelijks brood, Gods oordelen komen. Maar ook met betrekking tot het geestelijke. Het eerste wordt duidelijk gezegd. Elia treedt op en komt als een stormwind de paleizen van Achab en Izebel binnenwandelen. En hij zegt geen regen en dauw meer. Geen dagelijks voedsel, geen levensonderhoud geeft de Heere meer. Maar de Heere neemt ook de dauw en de regen van het woord weg. Want dat betekent het gedeelte wat we gelezen hebben in de eerste plaats. Als Elia zich verbergen moet, dan is dat niet in de eerste plaats uit angst voor zijn leven, want vermoedelijk liep zijn leven nu nog geen gevaar. Dan is dat ook niet, zoals anderen zeggen, zozeer omdat Elia misschien, als hij de gevolgen van die regen zou zien, het verkommeren van het volk, het sterven misschien van kinderen in de kring van zijn familie, dat hij dan toch bloed voor het hart zou krijgen, medelijden zou krijgen en woorden zou spreken, waardoor de regen toch zou vallen. Want we weten uit het vervolg van die geschiedenis dat Elia niets te spreken heeft zonder de wil van de Heere. Dat hij als de regen terugkomt, dat hij moet bidden en moet worstelen aan de troon van de genade. Of de Heere doen wil wat hij beloofd heeft. Dus het is niet zozeer de bescherming van zijn leven, al zal dat wel meegespeeld hebben. Het is zeker niet dat Elia de gevolgen van die hongersnood niet moet zien. Maar het is in de eerste plaats dat God, nu hij deze oordeelsboodschap heeft laten afkondigen, geen dauw en geen regen, dat God de profetie wegneemt. Want zo had Mozes het gezegd bij de intocht in het beloofde land, Deuteronomium 32. Mijn leer, zegt Mozes, daar druipen als een regen en mijn rede vloeien als de dauw, als een stofregen op de grasscheutjes en als druppelen op het kruid. De dauw en de regen waren dus in de beeldende taal van de schriften ook beelden van het woord, van het spreken, van de leer van Gods waarheid. En als God nu het brood weg gaat nemen, de dauw en de regen inhoudt, dan gaat hij ook de profetie wegnemen. De profetie gaat zwijgen. God neemt de stem van het woord weg. En ik weet niet, gemeente, wat een zwaarder oordeel is voor Israël. Het inhouden van de dauw en van de regen, of het wegnemen van de profetie. Want als Elia, de enige profeet die overgebleven is, de anderen zitten verscholen in de spelonken, onder de zorg van Obadja, dan is er geen profeet meer overgebleven. Wat zou erger zijn? Het weggaan van de profetie, dacht u niet? Dat lezen we later in de Bijbel ook heel nadrukkelijk, hoe de vromen in Israël gezucht hebben onder het wegnemen van de profetie. Psalm 74, we hebben hem niet zonder reden zo even gezongen. Daar spreekt de dichter in bewogen woorden, korte snikken haast, dat God met zijn oordelen gekomen is. We lezen in vers 1. O God, waarom verstoot gij in der eeuwigheid? Waarom zou uw toorn roken tegen de schapen uw weide? En dan wordt gezegd waarin die toorn van God nu blijkt. En dan lezen we in de volgende verzen. Ze hebben uw heiligdommen in het vuur gezet. Uw woning hebben ze ontheiligd. Er is geen profeet meer. Nog iemand bij ons die weet hoe lang. Daar hoort u hoe deze vrome Israëliet uit later dagen zucht. Onder het oordeel dat de stem van de Heere zwijgt. Dat er geen profeet is overgebleven. En in de dagen van Amos lezen we het Amos 8 vers 11 en volgende. Ziet, zegt de Heere door middel van die ossenherder Amos. De dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar een honger om te horen de woorden van de Heere. En zij zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. Zij zullen omlopen om het woord des Heeren te zoeken, maar zullen het niet vinden. De profetie is weggenomen. Dat is het grootste oordeel wat Israël kan treffen. En zou het vandaag aan de dag anders zijn? Laten we het maar heel eerlijk zeggen. Het grootste oordeel dat een volk, dat een kerk, dat een gemeente kan treffen, is dat de profetie wordt weggenomen. Wat betekent dat? Dat een dominee die het woord van de Heere recht verkondigt, weggaat en een beroep aanneemt. Ik zeg niet dat het er niets mee te maken heeft. Maar dat wordt niet bedoeld, zeker niet in de eerste plaats. Want laten we heel nadrukkelijk zeggen dat er natuurlijk wel verschil is tussen de profetie en tussen de prediking van het woord. Een profeet hoort rechtstreeks de woorden van God. En weet, het zij doordat een bijzondere openbaring geschied is, het zij in een droom, het zij in een gezicht. Alzo zegt de Heere, hij krijgt nieuwe openbaringen en speciale opdrachten om de woorden van de Heere te spreken. En een dominee is een bedienaar van het woord. Hij moet het woord wat gegeven is, wat voor hem ligt, wat wij bezitten mogen, uitleggen. En smekend om de leiding en de bediening van de Heilige Geest, mag hij dat woord ook uitdragen op hoop van zegen. Maar ondanks dat verschil is er toch iets wat in deze woorden ligt opgesloten, wat we vanmorgen maar niet over het hoofd moeten zien. Want al is de profeet openbaringsgetuige en al is de dominee bedienaar van het woord, toch kan het woord weggaan. En het woord gaat niet weg in het algemeen gesproken wanneer een dienaar weggaat. Dan kan het woord blijven. En een andere dienaar die datzelfde woord recht verkondigt, kan dat woord opnieuw uitdragen. Maar als het woord weggaat, als de waarheid weggaat, als de bediening van Gods geest gaat ontbreken, als we, zoals iemand bij deze gedeelten van het woord van God gezegd heeft, als we predikanten zouden krijgen die geen kennis hebben aan Gods genade en die de volle raad van God niet meer brengen, als dwaalleer zijn invloed doet gelden in de kerk en van de kansels, als de verwarring van andere accenten en een andere leer zich doorzet, dat is een oordeel. En zien we het niet rondom ons heen, in heel de gereformeerde wereld vandaag aan de dag, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in Amerika, dat de verwarringen, de afdwalingen vele zijn. En dat God de profetie verbergt. Nee, er worden nog nooit zoveel theologische boeken en stichtelijke werken gepubliceerd als in onze eeuw. Maar het valt te vrezen, gemeente, dat de Heere bezig is de profetie te verbergen. Want het lijkt er toch op, als we heel eerlijk de dingen zien in het licht van de schriften, en we iets verstaan van wat de Heere bezig is te doen in onze dagen. Dat de geest van de afval en van de afdwaling krachtiger is, zo voor het oog, in de wereld, ook in ons goede vaderland, dan de geest van de godsvrucht. En dat is het grootste oordeel, als de dauw van het woord en de regen van de geestesbediening lijkt minder te worden. O, wat een reden om ons te verootmoedigen en om ons te onderzoeken. Staan wij, staat de gereformeerde christenheid, staat de gereformeerde gezindte, staan de kerken, staan de gemeenten recht voor het aangezicht van de Heere? Want als wij niet leven naar het woord van de Heere, trekt de Heere de profetie, het woord, terug. Ga, verberg u. Ik moet er nog iets bij zeggen. En dat snijdt nog dieper in, omdat het nog persoonlijker is. Het kan ook zo zijn dat wij in ons persoonlijke leven, heel persoonlijk, u en jij, jonge meisje, oudere, wie u ook bent, dat u door uw eigen leven het woord van God, de profetie van God, het zwijgen oplegt. Want laten we heel eerlijk zijn. Vrijwel wij allen, zoals we hier in de kerk zijn, zijn onder het woord van de Heere groot geworden. Zijn gedoopt toen we nog heel klein waren. Heel velen van ons zijn in ditzelfde kerkgebouw gedoopt. En we zijn met het woord van de Heere vertrouwd geraakt van huis uit. En er zijn momenten geweest in ons leven, en misschien doel ik wel op een heel bijzondere gelegenheid in jouw leven, mijn jongen of meisje in de kerk, waarin je gevoelig was voor de dingen van het woord. Toen je 10 jaar was, of toen je 15 jaar was, of toen je 23 was. Toen was het toch zo dat er ernst kwam. Dat je voelde dat er iets moest veranderen in je leven. Dat je luisterde naar het woord zo, zoals je misschien nog nooit geluisterd had. Dat je in stilte de Heere ging zoeken. En in stilte soms zei: Heer, ik ben zo arm, want ik mis u. Maar het droogde op. En het woord spreekt niet meer zo. En er kwam wat onverschilligheid in je leven. Misschien wel heel veel onverschilligheid. Dan ben je door je eigen onverschilligheid bezig wat? Om de profetie weg te nemen. Dan zeg je: verberg u tegen Elia. Het hoeft niet meer. Er zijn andere dingen in mijn leven die het voornaamste zijn. En je zegt misschien, als het er eens over gaat, op huisbezoek of in een gesprek: wel, het zegt me zoveel niet meer. Of het gaat misschien over de dominee die het woord brengt. Ik weet het niet. Maar in wezen, onderzoek jezelf zoals ik ook mijzelf moet onderzoeken. In wezen is het: verberg u. Was dat erg? Als we door eigen schuld aanleiding geven, de oorzaak zijn dat de Heere tot het woord van de profetie zegt: verberg u, Elia, ga weg. Geen groter oordeel kan een volk, een kerk, een jongen, een meisje, een oudere treffen. En wat moet dit woord ons vermanen om ons te verootmoedigen? En om ons te smeken, ons te leren smeken in deze dagen, waar de wereld zo geweldig veel zuigkracht op ons en op onze kinderen uitoefent, waar de verwarring op kerkelijk erf toeneemt en toeneemt, waar de geesten vele namen hebben en de leerstellingen vele woorden hebben. Heere, bewaar ons bij uw woord. Neem de kandelaar van uw woord niet weg. Laat de profetie zich niet verbergen in een vergelegen land. Maar spreek, Heere. Spreek ook in onze dagen. Ja, laat dat het gebed zijn in het bijzonder van degene die de Heere kennen mogen. Vaders, moeders, grootouders. Heere, bewaar ons en onze kinderen bij uw woord. Neem uw woord niet weg. We zouden het zo kunnen zeggen: wat u ons onthoudt, onthoudt ons uw woord en de bediening van de geest niet. Nee, dan hebben we niets om ons op te beroemen of om te zeggen dat wij te eisen zouden hebben. We hebben niets te eisen. Maar we mogen er ootmoedig om vragen. Heere, laat uw woord bij ons. Bewaar ons bij uw woord. En geef bediening over uw woord. Opdat het woord zijn kracht mag doen. En zondaren tot bekering mogen komen. En uw volk geoefend en geleid en onderwezen mag worden in de dingen van de Heere. Opdat uw kerk weer worden mag, wat ze naar uw woord ook zijn moet, een lichtend licht te midden van een duistere wereld en een zoutend zout te midden van een bedorven geslacht. Ziet u, dat is de verbondswraak. God neemt de staf van het brood, de regen en de dauw weg, en God neemt de profetie weg. Ga heen. Verberg u bij de beekrit. Maar dan moeten we toch ook opletten dat de Heere zegen geeft. Welke zegen? Wel allereerst dat hij zijn knecht zegent. Elia die moet naar de beekrit. Waar dat precies is, is niet met zekerheid te zeggen. Het is het meest waarschijnlijk dat het een beek is in het Overjordaanse. Dus Elia moet weer weg uit de drukte en het rumoer van de hoofdstad Samaria, uit het centrum van het volksleven. Hij moet weer terug, misschien wel naar de streek waar hij vandaan kwam, naar Gilead. Want zoals u weet, dat ligt ook in het Overjordaanse, half heidens gebied. Misschien was die beekrit wel wat zuidelijker. Sommigen zeggen dat het een beek geweest is aan de overkant van de Jordaan in de buurt van de stad Jericho. Maar waar het precies ook geweest zou zijn, dat is niet het belangrijkste. In elk geval een verborgen plaats. En dan zegt de Heere dat zijn knecht Elia niet onder de invloed van het oordeel zal lijden. Want de Heere zal ervoor zorgen dat, ook al moet hij zich verbergen op een verborgen plaats, dat hij daar door de Heere voorzien zal worden van al het nodige. En dat gaat op een hele wonderlijke manier. Er zal water zijn in die beek, in die stroom. En wat voedsel betreft, brood en vlees zullen door de lucht worden aangevoerd door vogels. En dan moet u er goed op letten. Dat zijn onreine vogels, want een raaf was geen reine vogel. Dus een vogel waarop Gods ongenoegen lag, zouden we kunnen zeggen. Bovendien was een raaf een roofvogel. Een vogel die, als hij een goed stuk vlees kon krijgen, dat onmiddellijk zelf zou verorberen. Maar hier ziet u de wonderen van God. God is de Almachtige, de Soevereine. Hij verandert de innerlijke gesteldheid, het instinct van een raaf, zodat hij het verse vlees wat hij te pakken krijgt niet opeet, maar dat brengt daar waar de profeet is. En hem zo iedere morgen en iedere avond op vaste tijden met eten, met brood en met vlees voorziet. En wat moet Elia hier leren? En wat ligt in dit gedeelte van Gods openbaring voor Israël en voor ons allen opgesloten? Wel, hierin liggen deze lessen opgesloten, dat God de machtige is. Dat God de soevereine is. Dat hij doet wat hem behaagt en dat zijn wegen wonderlijk zijn. Dat gaat dwars door menselijke onmogelijkheden heen. De Heere laat midden in deze donkere tijd daar bij de Bekrit iets zien dat hij de machtige is. En dat hij doet wat hem behaagt en dat zijn doen majesteit is, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid onendig. En als er één ding nodig is, gemeente, wat vandaag de dag ook in ons eigen leven en in ons kerkelijke leven en in ons maatschappelijke leven, is het dat God op wonderlijke wijze zou betonen, soeverein en majesteitelijk, dat hij dezelfde is. Bid u daar wel eens om. Heere, toon het, dat ge de levende God zijt. Zo waarachtig als ik leef, heeft God gezegd door de mond van Elia. Ik ben de levende. Wel, dat gaat de Heere hier betonen. In deze donkere dagen van Ahab. En wat doet de Heere dan? Dan zegt de Heere tegen Elia. Ga daarheen en ik zal. U ziet hier dat God aan Elia onderwijs gaat geven. Onderwijs wat tegelijkertijd onderwijs is voor heel Israël en voor u en voor mij. God wil aan Elia zegen gaan geven op een hele wonderlijke weg. Maar als God de zegen belooft, dan geeft hij er zijn gebod bij. Ga, dat is het gebod, en ik zal, dat is de belofte. En dat is van de grootste betekenis voor het afkerige en afvallige verbondsvolk. God wil zegen geven. God belooft zegen. Maar hij geeft de zegen alleen in de weg van de bevelen. God geeft de zegen alleen in de weg van zijn recht. En hier hebt u een belangrijk iets, wat in de prediking van het verbond en in de prediking van de oud-testamentische profeten, maar ook in de prediking van de apostelen centraal staat. Die prediking is niet zomaar een prediking van zegen en van troost zonder meer. Het is een prediking die altijd in twee woorden bestaat. Recht en genade, wet en evangelie, eis en belofte. En waar in een goedkoop soort prediking van vandaag alleen maar de elementen van troost en van vrede benadrukt worden, zonder de tweezijdigheid van het verbond en van de verbondsprediking der schriften, daar worden de mensen misleid voor eeuwig. Daar wordt gesproken van vrede, vrede. Maar daar is geen vrede. En dat was het wat Israël niet begrepen had. En waarom ze zich van God hadden afgekeerd. Omdat ze deze dingen uit het oog en uit het hart verloren waren. En nu moet Elia in zijn persoonlijke leven gaan leren. Wat hij straks aan het volk gaat uitdragen. De rechte verhouding van wet en evangelie. Van recht en van genade, van eis en van belofte. En dat betekent heel persoonlijk dat niet alleen Elia dat moet leren, wij moeten dat ook leren. God wil heil schenken. Maar alleen op de plaats en in de weg die hij gebiedt. God eist en belooft. Hij belooft en hij eist. En u kunt nooit het rechte zicht op de belofte van God krijgen. Zonder het zicht op de eisen. En u hebt nooit het rechte zicht op het evangelie. Zonder het rechte zicht op de wet. En omgekeerd. Want God spreekt met twee woorden. O, nodig is het dat we dat leren. Opdat wij vernederd worden. Opdat wij arm worden. Opdat wij recht afhankelijk worden. Opdat wij in de onmogelijkheden komen met onszelf. En opdat wij van genade alleen leren leven. Opdat die ene naam door wie genade verheerlijkt en geschonken wordt, voor ons persoonlijk betekenis gaat krijgen. Kijk, en zo wordt Elia een toonbeeld, een voorbeeld van wat God bedoelt met Israël. Ga en ik zal. En wat doet God dan? Dan geeft God aan Elia de verbondszegen. Want terwijl hij eten en drinken in het land inhoudt, het land vloeiende van melk en honing, heeft geen dauw meer en geen regen meer. En het brood, ja, dat verdort op de velden, omdat het graan verdort op de velden. En de dieren komen om en verhongeren. En de mensen binnen een aantal maanden en jaren, ze sterven van honger en dorst. Maar God laat midden in het afvallige, verhongerende Israël zien. Maar hij die mij zoekt en hij die naar mijn wetten leeft, die wordt gezegend. Midden in Israël, in de woestenij, is er een plekje waar God laat zien als een voorbeeld voor Israël. Het was nu nog verborgen. Maar straks als Elia in de openbaarheid treedt, dan wordt het ook in zijn prediking verkondigd. God geeft zegen. Het is niet te vergeefs om God te dienen, zegt deze eenvoudige geschiedenis. Het is niet te vergeefs om zijn waarheid te zoeken. Het is niet te vergeefs om zijn wacht waar te nemen. Want dat denken mensen soms in donkere tijden, in de tijden van Agab, zoals ze het ook dachten in de tijden van de profeet Maleachi. Leest u het maar na in Maleachi 3. Alles te vergeefs. Hoe moet je in zo'n donkere tijd nog leven? Hoe moet je in de dagen van Agab nog de Heere vrezen? Hoe moet je in die dagen nog kinderen opvoeden? En u hoort misschien de klanken van mensen die vandaag ook zo spreken. Die zeggen, ja, wij leven in een donkere tijd en de Heere trekt zich terug. En er is niet zoveel bediening meer en je hoort niet zo veel meer van waarachtige bekeringen. En gaat u maar door. Wel, hier ziet u Gods antwoord. God zegt hier in het voorbeeld van Elia en ook in de donkerste tijden. Is het niet te vergeefs om God te dienen? En is het niet te vergeefs om zijn wacht waar te nemen? Zal de Heere hen die in alle eerbied en ootmoed zoeken te leven naar zijn wetten, zal hij niet begeven en zal hij niet verlaten. Hij geeft ze voedsel. Midden in het verhongerende Israël. Toch een plekje dat vloeit van melk en honing, van vlees en brood en van water. God zegt het is niet te vergeefs. Maar tegelijkertijd ziet u ook de beperking. Want Elia wordt gezegend op een wonderlijke manier. Hij wordt gezegend en hij wordt onderwezen daar bij de Bekrit. Hij krijgt veel van de Heere. Elke dag opnieuw zijn er wonderen. Maar het blijft beperkt tot Elia. Hij kan het niet brengen naar zijn volk. Hij kan het niet brengen naar zijn familie. Blijft beperkt tot Elia. Weet u wat dat wil zeggen? dat Elia, ook al wordt hij persoonlijk gesterkt en gevoed, en ook al heeft hij zelf veel van de Heere ontvangen, dat Elia uit eigen kracht die zegen die hij ontvangt niet aan het volk kan geven. Dat Elia ook uit eigen kracht het weerbarstige hart van het volk niet kan veranderen. En daarom moet Elia ook het nodige van leren, zo in die eenzaamheid bij de Bekrit. God zegent hem. En als een echte profeet zal hij een hart gehad hebben wat brandt voor de eer van God. Maar ook wat branden van medelijden met de vele mensen die onbekeerd en zonder God te vrezen in Israël leefden. Wat branden van medelijden met de velen die om zouden komen in die dure tijd en in die hongersnood die aanstaande was. Maar Elia mag niet uitgaan om het woord te prediken. Hij mag niet uitgaan om anderen te doen delen in de zegen die hij van de Heere ontvangt. Gods oordelen hangen zwaar over Israël. En Elia kan dat niet veranderen. Elia kan in stilte voor het volk bidden. En rekent u maar dat hij een biddend leven geleid heeft. Elia kan in stilte worstelen. En straks op Gods bevel naar buiten komen. En beginnen om het woord uit te dragen. Maar Elia kan het hart van het volk niet veranderen. En kan de toorn van God over Israël niet wegnemen. Hoeveel hij zelf ook van de Heere ontvangt. En als we zo deze dingen op ons af laten komen, dan roept dit hele gebeuren hier bij de Bekrit om een die groter is dan Elia. Om een die meer is dan deze boetprofeet van het Oude Testament. Dan roept deze hele geschiedenis om Gods eigen Zoon, Jezus Christus de Heere. Want wat Elia niet doen kan, dat kan hij doen. Elia kon de toorn niet wegnemen. Hij kon de zegen niet uitdelen. Hij kon de harten van het volk niet veranderen. Hij zat daar in stilte. En dat was alles. Maar Jezus Christus kan de toorn van God wegnemen die rust op ons leven. Op het leven van ons en van onze kinderen, zoals we hoorden vanuit ons oude doopformulier. Jezus Christus is bij machte om de harten van zondaren te veranderen. Hij is bij machte om het hart van een verharde zondaar, van een Baaldienaar, te veranderen. En hij is bij machte en bereid om de zegen van het verbond uit te delen. Niet alleen aan Elia, maar aan velen. Want hij, zo zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, is gekomen om velen tot kinderen te doen zijn. Gemeente, zien we het. Hoe we Jezus Christus nodig hebben als borg en zaligmaker. U zucht misschien onder de verberging van Gods aangezicht. U bent soms misschien wel beangstigd wanneer u ziet op de ontwikkelingen in de maatschappij en in de kerk en in de wereld. Het zou te begrijpen zijn. U denkt misschien wel aan het harde hart van een van uw kinderen. U tot misschien wel over uw eigen harde hart. En misschien bent u het wel hier gaan zoeken en daar gaan zoeken. En is met die praten en is naar die dominee luisteren. En dat is goed op zich. Maar u hebt het ervaren dat dominees met de beste bedoelingen. En dat Gods kinderen, al hebben ze nog zoveel liefde en zoveel inzicht. Dat zij het hart niet kunnen veranderen. Dat zij de hemelen niet kunnen openen. Dat zij dat harde hart niet kunnen breken. Maar er is één die meer is dan Elia. Eén die meer is dan de kinderen God. Wiens naam gespeld wordt ook in deze kleine, wat terzijde staande geschiedenis. Jezus Christus. Hij kan redden. Hij alleen. En als u gebukt gaat onder het besef van de toorn van God, omdat u weet dat uw schuld niet verzoend is en dat uw zonden niet bedekt zijn. Hij heeft de toorn van God gedragen. O, zoek hem te vinden. Laat het oude gebed van Lodenstein uw gebed worden. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Als u worstelt met een hard hart en weer barstig hart, als jij daarmee topt, mijn jongen of meisje. Dat je zo aangezogen wordt door de dingen van de wereld en de dingen die binnen in je eigen hart leven, net zo goed als in het mijne. Vraag Heere, Heere Jezus, breek u mijn hart. Door uw Heilige Geest en door uw woord. En als u de zegeningen nodig hebt voor het tijdelijke leven, de zegeningen van brood en water, maar ook de zegeningen voor de eeuwigheid, de zegeningen om behouden te worden. Als u hongert en dorst naar zijn gerechtigheid, als u hongert en dorst naar de regen van Gods genade en naar de dauw van Gods gunst, kan nooit als u ziet op uzelf, kan niet door Gods kinderen, niet door Gods knechten, kan niet door Elia de profeet. Zelfs al was Mozes of Elia in uw midden, dan zou het nog niet kunnen. Maar het kan door hem. Want hij heeft al de sluizen van de zegen die in de hemel ligt opgesloten, geopend. En ze ligt in zijn doorboorde handen. En hij wil komen uit de verberging. Het geheimenis is geopenbaard en wordt door de geest geopenbaard aan het hart. Jezus Christus is gekomen om de toorn te dragen, om harten te verbreken, om de eeuwige zegen te verwerven. O, in uw vragen, in uw verdriet, in uw geestelijke worsteling of in uw geestelijke dorheid en doodheid, hem hebt genodig, die meer is dan Elia. En hij spreekt ook vanuit deze woorden. Ziet, hier ben ik. Komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. Zo iemand dorst, die komen. En ik zal hem geven van het water des levens. Om niet. Wie uit Christus bediend wordt, zal nooit meer hongeren. En nooit meer dorsten. Al gaat het misschien hier op aarde nog wel door de strijd heen. Maar de bronnen van zijn genade drogen nooit op. Daarom hij, groter en meerder dan Elia, is het in wiens naam het woord toch verkondigd mag worden. Ook in een tijd waarin de profetie lijkt te verstommen en het woord dreigt te worden weggenomen en de bediening minder lijkt te zijn. Zijn naam mag nog verkondigd worden. De Heere alleen weet hoe lang en dat er in zijn naam vergeving en bekering te vinden is. Dat mag gepredikt worden tot in de laatste dagen toe. Amen. willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze prediking, van deze dienst, waarin ook het sacrament van de heilige doop mocht plaatsvinden. En wij willen u naam eerbiedig danken dat wij zowel het zichtbaar als het hoorbare evangelie in ons midden mochten hebben. Heren, wil u het zegenen. Wil u het gebruiken tot eer van uw naam. We hebben maar iets kunnen zeggen. De hoofdgedachten uit de tekst. Heren, geef dat ook deze hoofdgedachten, waar zoveel stof al in ligt, ons tot verootmoediging mogen brengen. Want wat een verschrikking is het als we ons hart toesluiten voor het woord en de profetie wordt verborgen. Een oordeel over het verbondsvolk, over het verbondskind. Heren, leer ons dan ook zien dat het niet te vergeefs is om u te zoeken. Dat Elia in zijn eenzaamheid met de zegeningen die hij ontving, daarvan het zichtbaar bewijs is. God zorgt voor de zijne. Wil u vanavond geven dat we over deze dingen verder mogen gaan. Als de nadruk vooral ligt op de geestelijke oefening en de geestelijke leiding in het leven van Elia. Hoe hij vernederd werd. Hoe zijn geloof geoefend en geadeld werd. Hoe hij ook eindigen mocht in het soevereine van uw doen. Heere, geef dat zo het woord van vandaag gebruikt en gezegend mag worden voor onbekeerden. Maar ook voor uw volk. En dat het mogen zien dat één naam gegeven is. En dat we hem nodig hebben. Ontdek ons daaraan, Heere, en maak daar plaats voor. We vragen dat terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gaf. En dat om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 25, het zesde vers, is onze slotzang. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Psalm 25, het zesde vers. Heen in vrede draagt de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.